natuurlijk, als je met religieuze teksten aan de gang gaat, zul je er altijd tegenaan lopen dat er een appel op je wordt gedaan, dat dingen soms niet zo inclusief zijn, hè, en dat er eigenlijk wordt verondersteld dat je ook gaat geloven en al dat soort dingen, maar dat zit in de teksten. Maar als je die teksten in het midden legt en daaromheen een ruimte weet te creëren waar alles gezegd mag worden, waar niks geloofd moet worden, hè, maar waar je echt een uitnodiging hebt om kom onderzoeken wat dit voor jou nog kan betekenen, dan is dat wel heel erg kostbaar.
Welkom bij Opnieuw Beginnen, een podcast van Holy Hub. Holy Hub beweegt zich tussen trends, taboes en de 10 geboden. Aan de hand van verdiepende vragen creëren we de ruimte om nieuwe antwoorden te vinden op eeuwenoude vragen. We kijken buiten de gebaande paden wat geloof en zingeving te bieden hebben voor de jonge stadsbewoner. Welkom bij voorlopig de laatste aflevering van deze podcast Opnieuw Beginnen. En dit keer is onze eigen Bas van de Graaf, inhoudelijk leider van Holy Hub, te gast. En is het thema een nieuw begin in alle talen en over alle grenzen, wat centraal staat. Oké, Bas, je zit hier naast me. Fijn dat je er bent.
Dank je.
Ja, en misschien wel een van de laatste keren.
Ja, wie weet. Wie
ja, weet. Want jij gaat ons verlaten om ook een nieuw begin te maken.
Klopt.
En hopelijk niet in een andere taal, maar wel buiten de grenzen van Amsterdam.
Zeker, ja. Er is wel een dialect daar, maar dat is nog weer wat anders.
Ja, daar komen we straks nog op. Laten we even teruggaan naar het begin. Jij bent ook wel de oprichter van Holy Hub.
Mm-hmm.
Hoe is dat gegaan? Kun je ons meenemen?
Ja, ik ben predikant. Op allerlei plekken ben ik dat geweest, gewoon in een kerk. En vanaf 2015 ben ik begonnen met het begeleiden van pioniers. Dat zijn eigenlijk vaak predikanten of kerkelijke werkers die eigenlijk een nieuwe start willen maken. Dus die nieuwe dingen willen gaan proberen. Kerkelijke start-ups zou je kunnen zeggen.
Hmm.
Die ben ik gaan begeleiden. Dus ik heb in heel veel van dat soort keukentjes gekeken. En dat was voor mij een hele mooie stap, omdat ik eigenlijk steeds meer tot de conclusie kwam, die christelijke traditie heeft een heleboel moois te bieden. Maar voor heel veel mensen is het een hele hoge drempel om dat te gaan zoeken in een klassieke kerk. Dus die pioniersplekken die helpen daarbij. Hè, om dichter bij mensen te komen, drempels te verlagen, nieuwe verbindingen aangaan. Nou, daar ben ik een heel tijd mee bezig geweest. Toen ergens in 2019, denk ik, heb ik samen met iemand anders, een van de pioniers, een onderzoekje gedaan in Amsterdam van hoe zit die markt van zingeving in Amsterdam eigenlijk in elkaar. Dus we zijn op allerlei plekken gaan kijken, we hebben websites bekeken, maar we zijn ook echt fysiek naar allerlei plekken toegegaan. En daar ontdekten we in afval één ding. Namelijk dat veel van de succesvolle plekken op dit moment eigenlijk in de vorm van platforms zijn ingericht. Het beste voorbeeld was de School of Life, die vanuit de bronnen van filosofie en psychologie zingevende programma's aanbieden. En die dus op de manier van een platform zijn georganiseerd. Dus ze hebben niemand in dienst, behalve dan een team van mensen die het programma maakt en het curriculum beheert. Maar de mensen die daar dingen maken, die maken die dingen ook vaak voor zichzelf. En pluggen dat dan als het ware in bij de School of Life. En daardoor kan School of Life gewoon een heel mooi, breed, verdiepend curriculum aanbieden. En dat was echt een moment dat ik dacht, wow, dat missen we dus eigenlijk vanuit de christelijke traditie.
Ja, want nou, is dat het verschil? Dan kan ik zeggen, nou, School of Life doet het goed. Die voorzien blijkbaar al in de behoefte.
Ja, en dat vind ik ook hartstikke mooi. En dus ook heel goed wat ze doen, denk ik. Het is gewoon heel veel mooi spul wat er daar wordt aangeboden. Maar het begon wel te kriebelen weer opnieuw. Want ik heb eigenlijk in de loop van de jaren, in mijn predikantschap, maar ook in die pioniersplekken, wel heel vaak die ervaring gehad van Mensen zijn op zoek naar vragen zoals wie ben ik en wat heb ik te doen in het leven. En elke keer als mensen die van niks wisten een kans kregen om die vragen toch ook eens aan de christelijke traditie te stellen, dan merkte ik dat dat gewoon heel veel verrassing opleverde. Dus zonder nou in termen van concurrentie of zo te denken, denk ik dat we vanuit de christelijke bronnen echt iets anders te bieden hebben. Iets aanvullends op zijn minst. Ja. En ook echt iets anders dan bijvoorbeeld School of Life.
Want ja, waar zit dat anders dan in? Hoe zou je dat duiden?
Ja, nou kijk, bijvoorbeeld de School of Life is heel expliciet erover dat ze dus zich eigenlijk niet met religie bezighouden. Ze doen dat wel eens in de meer op onderzoekende zin, maar religieuze bronnen zijn voor hen eigenlijk een beetje taboe. En dat betekent dat er dus een lacune zit. Er zijn nog wel een paar andere platforms, maar die zitten wat meer in die hele echt spirituele hoek. Hè. De bewustzijnsschool is ook zo'n grote in Amsterdam. We hebben ook echt in het onderzoek ook contact mee gehad. Ja, dat is weer een andere tak van spiritualiteit. Dus ik denk echt dat, dat er in de religieuze bronnen echt wel iets unieks zit, wat voor mensen de moeite waard kan zijn. Nou, en zo'n platform, dat kan heel erg helpen om dat nog weer op een andere manier eigenlijk beschikbaar te maken, te openen voor mensen. Dus we noemden het eerst als werktitel School of Faith. Ja. Dan wisten de mensen tenminste meteen waar het ongeveer over ging. En uiteindelijk is het Holy Hub geworden.
Ja. Ja, en ook wel specifiek gericht op jonge mensen,
ja,
jonge stadsbewoners. Ja. Waarom die doelgroep?
Omdat zij eigenlijk toch degene zijn, hè, zeker rondom de 30, die dit soort vragen stellen. Wie ben ik nou eigenlijk? Wat is mijn identiteit? Waar is die door gevormd? Waar is die in geworteld? En die andere vraag van, wat heb ik eigenlijk te doen in deze wereld? Dus ik heb ook in de kerken waar ik predikant was ook veel met jongere mensen gewerkt. En nou, ik merkte wel, tussen de 25 en de 40 of zo, dan beginnen dat soort vragen natuurlijk acuut te worden.
Ja.
En dus ja, het is een doelgroep die vragen in elk geval heeft. En vandaar dat we dat zijn gaan doen.
Ja. Ja. Ja, die vragen, dat snap ik dan. Maar ja, waarom dan die bronnen, die duizenden jaren oud?
Ja.
Ja, heeft toch ook een stoffig imago.
Ja.
Een bepaalde taal die niet heel toegankelijk is.
Ja.
Wat zit daarin? Wat kunnen we daar vinden?
Je kunt er een heleboel dingen in vinden eigenlijk. Sowieso vind ik het al heel verrassend dat ik heb bijvoorbeeld ook al een bijbelklas waar mensen zitten, die jonge mensen die echt van niks wisten, die verhalen instappen en merken, oh, er zitten hier allerlei universele thema's in. Thema's waar je sowieso niet altijd zomaar over praat in de kroeg of zo. Dat vroeg ik dan wel eens van, ja, maar dit soort dingen, nee, maar dat bespreek je dan toch niet zomaar met je vrienden of met je vriendinnen. Dus ondanks het feit dat die bijbelverhalen of die teksten natuurlijk toch vaak een heel specifiek religieus karakter hebben, merken heel veel mensen toch dat er ook echt heel veel universele lessen in zitten. Over wat liefde nou eigenlijk is, over vergeving, maar ook wel over identiteit, hè, in de zin van een van de redenen waarom we vaak in de problemen komen met onze identiteit, met wie we zijn, is dat we, en dan gebruik ik even bijbels religieuze termen, dat is dat we eigenlijk allerlei afgoden achteraan lopen. He, dus dat we dingen heel erg belangrijk maken, zodat ze eigenlijk een soort god voor ons worden. Het belangrijkste in ons leven. Dat kan dan bijvoorbeeld werk zijn, of relaties, of onze status. He, en daar heeft de Bijbel bijvoorbeeld veel over te zeggen. Hoe dat soort afgoderij eigenlijk werkt.
Ja.
He, dus daar wordt uitgelegd, ook door de oude profeten bijvoorbeeld, dat de reden waarom wij mensen dat doen, is dat we zekerheid zoeken. En in een onzekere wereld. Dat,
ja,
dat we rust zoeken, we zoeken veiligheid. En afgoden beloven ons eigenlijk altijd dat soort zekerheden. He, dat doet Geld doet dat, dat doet macht. Dat doet,
zie je ook in reclames langskomen.
Dus daar zitten altijd hele product. Grote beloften in van zoek je veiligheid, zoek je rust, zoek je een soort zekerheid of een bodem. Zodat je weet wie je bent. Dan is dit... En de Bijbelse verhalen ontmaskeren dat eigenlijk. Want afgoden beloven gouden bergen, maar leveren ze doorgaans niet. Ze leveren heel vaak, en dat zit bijvoorbeeld ook in die Bijbelse verhalen, allerlei vormen van verslaving op. Dus je begint
juist met afhankelijkheid in plaats van vrijheid.
Precies, je denkt dat je er vrij door wordt of dat je er zeker van wordt. Dus met werk zie je dat bijvoorbeeld, van een mooie carrière. En voor je het weet maak je die carrière zo belangrijk dat je eigenlijk je hele leven ervan afhankelijk gaat maken. En dat je een soort slaaf van je werk begint te worden. En dat zie je ook op relationeel gebied of op als het over seks gaat of over al die dingen. Daar kan dat allemaal mee gebeuren. En dat is vaak heel erg subtiel en heel erg geniepig. Maar het mooie van die Bijbelverhalen is dat die dat soort dynamieken blootleggen en dat die die afgoden ook ontmaskeren.
Moet je dat dan ook zien als een soort spiegel of zo? Wat je naast je eigen leven legt?
Ja. Dus die deelnemers van de Bijbelklas, die zeiden ook altijd, vaak dan vond ik het echt lastig. En tijdens het gesprek wist ik het niet zo goed. Maar ik merkte toch altijd dat ik in de weken daarna er heel erg over bleef nadenken. Omdat er toch iets was aangeraakt wat anders was, wat me gewoon te denken gaf, wat me toch ook wel echt confronteerde met dingen die een beetje onder de oppervlakte zaten. Uiteraard kan dat ook via andere teksten. Ongetwijfeld zal dat ook bij de School of Life gebeuren. Maar het gebeurt zeker ook op een hele mooie manier in Bijbelteksten. Ja.
Als ik voor mezelf denk ik dat een School of Life ook veel meer gericht is op een soort zelfhulp en hierbij geef je wat gereedschap en dan moet je dat zelf doen of zo.
Mm-hmm.
Terwijl ik denk Bijbelteksten of Bijbelstraditie veel meer gericht is op de ander ook. En op gemeenschap en op samen.
Ja, dat is, daar heb je wel echt wel een punt, ja. Dat de heel veel dingen in die christelijke traditie, in die Bijbelse traditie, die zijn ingebed als, denk ik, in termen van gemeenschap. Liefde voor de ander. Ook de bereidheid om de ander te dienen. En zelfs als het moet, je ook wel op te offeren voor de ander. Dus dat zijn wel hele, hele belangrijke dingen die in de zelfhulp hoek natuurlijk niet altijd zo aan bod komen. Dus
Dus dat is eigenlijk hoe Holy Hub, dat was jouw visie voor Holy Hub, uiteindelijk Holy Hub is begonnen. Hoe is dat toen verder gegaan?
We zijn toen met dat verhaal en met dat idee van zoiets zou er toch eigenlijk moeten komen in Amsterdam naar de bestuurders van de Protestantse Kerk gegaan. En hebben gezegd, er zit denk ik een gat in de zingevingsmarkt in Amsterdam. Ja. En zouden jullie niet bereid zijn om daarin te investeren? En dat gaat wel geld kosten. Want je moet dan echt een team hebben van allemaal mensen die precies die goede dingen kunnen doen. Nou, dat is gelukkig gebeurd. Dus de Protestantse Kerk heeft nog wat oud geld beschikbaar wat voor nieuwe dingen wordt ingezet. Dus toen zijn we begonnen met een investering van de Protestantse Kerk. En met een reis die we begonnen om allerlei partners te gaan spreken. Of potentiële partners. Mensen waarvan we zagen, die hebben mooie dingen in de aanbieding. Dat kon zijn dus binnen de Protestantse Kerk. Binnen die pioniersplekken die ik al even noemde. Maar ook binnen kerkelijke gemeenschappen. Maar ook daarbuiten. En dat zijn we gaan doen. We zijn veel gaan praten en we zijn nu denk ik een goed jaar bezig of zo. En heel langzamerhand begint zich nu een soort van curriculum te vormen eigenlijk. Een van de dingen die we echt moesten gaan uitzoeken was, is dit nou een soort van kerk of gaat dit over iets anders? En de visie die steeds scherper werd was eigenlijk, dit is niet een kerk, maar dit is een platform. Ook een community hopen we. Hè, dat er ook echt verbindingen gaan ontstaan tussen mensen. Maar vooral ook een soort van platform waar de bronnen, de christelijke bronnen, praktijken en plekken toegankelijk gemaakt kunnen worden voor mensen.
Ja, die drie kern.
Ja, hè, dus bronnen, praktijken en plekken. Nou, bronnen, dat zijn bijbelverhalen, maar ook mooie dingen uit de wijsheidstraditie. Dus de theologie, de spirituele schrijvers die er zijn geweest tot op de dag van vandaag. Dat zijn de bronnen. De praktijken, dat zijn dingen als mediteren, wat we in de christelijke traditie ook doen. Maar ook bidden of geven, vergeven. Hoe doe je dat? Liefhebben. Relaties aangaan en trouw zijn daarin. Nou, dat soort praktijken. Daar is,
handen en voeten geven.
Ja, handen en voeten.
Bronnen, ja.
En plekken, dat zijn bijvoorbeeld kerkgebouwen, maar ook kloosters of pelgrimspaden. Hè? Dus fysieke plekken waar je naartoe kunt gaan en waar iets te ervaren valt. Dat is ook een mooie nieuwe ontwikkeling eigenlijk alweer, dat juist in een digitale tijd, waar mensen veel online zijn, de betekenis van plekken weer begint toe te nemen. He, dus heel veel mensen die in een kerkgebouw komen, die ervaren daar iets wat anders is. Nou, daar willen we dus ook naar kijken van hoe kunnen die plekken weer open ruimtes ook worden, waar ja, mensen naartoe kunnen, waar ze iets kunnen ervaren. Ja, waar we dingen
misschien
ook
organiseren. Juist in de drukte van de stad.
Ja, ja. He, dus ja, bronnen, praktijken, plekken. En ik zeg steeds christelijke traditie. We willen daarbij ook het gesprek echt aangaan met de Joodse traditie, met de islamitische traditie, maar ook met allerlei andere spiritualiteiten. Als het kan daar ook wat van openen. Hm. Nou, dat zijn dan natuurlijk nog best wel zoektochten, want wij kunnen ook weer niet namens andere religies zomaar gaan dingen gaan doen. Maar daar is natuurlijk ook heel veel te vinden. En als we daar ook iets in kunnen faciliteren, dan zou dat ook heel mooi zijn.
Ja.
Dus dat is een beetje de droom die langzamerhand werkelijkheid begint te worden.
Ja. Mooi. En gedurende het proces, waar zijn nou dingen die jij geleerd hebt, of misschien uitdagingen die je bent tegengekomen?
Een van de uitdagingen is denk ik dat je bij zo'n platform als Holy Hub heel erg van buiten naar binnen moet denken. En daar bedoel ik mee, ik ben predikant en dominees die hebben natuurlijk een beetje de neiging om veel te zenden. Hè, die gaan op een preekstoel staan en dan gaan ze een verhaal houden. En dan kan soms nog niemand wat terugzeggen ook. Hè, dus eigenlijk is dat een beweging van binnen naar buiten. Hè, iets van wat wij weten of enzovoort, dat ga je dan uitdelen. Bij zo'n platform als Holy Hub moet je echt helemaal aan de andere kant beginnen. Bij de vraag van waar zitten mensen? Waar zitten ze op te wachten? Waar hebben ze behoefte aan? Nou, dat is een hele goede oefening, denk ik, voor mensen in de kerk, om door die ogen ook weer naar hun eigen bronnen, praktijken en plekken te kijken. Die zijn dus niet vanzelfsprekend zomaar te verbinden met de levens van mensen. Dat lukt alleen als je heel goed snapt wat mensen nou precies eigenlijk nodig hebben. Dat weten ze soms zelf niet helemaal goed. Maar dus je moet heel erg daar beginnen. Nou, dat vond ik zelf ook leuk te zitten in ons team. Hè. Jij bent er eentje, maar er zitten nog een paar echt millennials. En die hielpen mij daar ook heel erg mee van. Hè. Dan kwam ik weer met een of andere beschouwing of een interessante gedachte. En dan zeiden ze, ja, mooi, mooi, mooi. Maar wat heeft de bezoeker van Holy Hub daar aan?
Ja.
Nou, dus er moest nog een slag overheen. En dat vind ik heel, heel erg heilzaam. En als dat lukt, dan zie je dus ook dat mensen echt een ruimte vinden waarin ze zeggen, hé, hier kan ik op een andere manier dan op andere plekken mijn vragen onderzoeken. Dus dat is bijvoorbeeld een van de dingen die ik heel erg leerde. Wat ik zelf ook wel leerde is dat wat mijn vermoeden was, namelijk dat die vragen over wie ben ik eigenlijk en wat heb ik te doen, hè, dat noemen we dan roeping in onze traditie, dat echt vragen zijn die mensen bezighouden.
Ja.
Dus bijvoorbeeld die hele vraag van wie ben ik, dat is natuurlijk echt een vraag die onder druk staat in onze tijd. Vroeger was je identiteit een gegeven. Je kwam uit een dorp en uit een bepaalde familie.
Een zuil.
Zuil. Ja. Hè, dus er waren heel veel identiteitsbepalende factoren die vrij stabiel waren. Die je daar ook in vormden. Hè. Daar groeide je in op en dan was dat ook jouw identiteit. De gemeenschap droeg je daar ook in. Dat is natuurlijk voor een heel groot gedeelte van jonge mensen is dat weggevallen. En wat komt... Dan word je natuurlijk gevoelig voor afgoden. Mm. Als dat kan...
Daar gaat een enorme vrijheid mee gepaard.
Ja,
ook,
precies.
De hokjes vallen weg. Je kan keuzes maken.
Je kan enorm zoeken. Ja. Hartstikke fijn. Heel interessant. Maar ja, ook wel heel vermoeiend.
Mm.
Dus ik heb echt wel gezien dat die vragen... Dat ook echt wel de vragen zijn die mensen stellen, ja. Ja. Ja, en wat ik ook heel mooi vind om te zien, dat is dat er ook echt heel veel soort honger is naar inhoud die er echt toe doet. Mm. Er is natuurlijk zoveel, ja, maar als je gewoon eens de tijd hebt om in een groep iets te oefenen of een tekst te lezen en daar eens over te praten en daar gewoon 2 uur de tijd voor te nemen om je eigen leven er eens tegenaan te leggen. Dat is zo ongelooflijk kostbaar. En dan zie je ook wat een honger er eigenlijk is om gewoon goede woorden te horen of te vinden. Dus dat raakt en ontroert me dan ook wel. Gewoon hoe zoekend veel mensen ook zijn in het leven.
Het heeft ook een zekere intimiteit of kwetsbaarheid om met zo'n groep dat echt open te gooien.
Ja, ja zeker. Dat heeft het ook. En dat is dan misschien ook het laatste. Ruimte maken.
Hmm.
Dat is als je mij nou vraagt wat mijn kernwaarde is geworden voor zoiets als Holy Hub, dan is het ruimte maken. Dat mensen echt een ruimte ervaren dat er geen verborgen agenda is. Natuurlijk, als je met religieuze teksten aan de gang gaat, zul je er altijd tegenaan lopen dat er een appel op je wordt gedaan, dat dingen soms niet zo inclusief zijn, hè, en dat eigenlijk wordt verondersteld dat je ook gaat geloven en al dat soort dingen, maar dat zit in de teksten. Maar als je die teksten in het midden legt en daaromheen een ruimte weet te creëren waar alles gezegd mag worden, waar niks geloofd moet worden, hè, maar waar je echt een uitnodiging hebt om kom onderzoeken wat dit voor jou nog kan betekenen. Dan is dat wel heel erg kostbaar. Dus ik denk dat het steeds beter lukt bij Holy Hub om die ruimte ook echt te creëren. Maar dat is ook wel waar we heel zuinig op moeten zijn.
Ja.
Ja,
ja, mooi. Dus dat zijn dan dingen die jij hebt geleerd.
Ja.
Maar ik zou ook wel willen zeggen dat ik ook aan de andere kant op ook veel van jou heb kunnen leren.
Vertel eens.
In die korte tijd. Ook als een soort warm welkom heb ervaren als...
Ja.
Theologie student en onder jouw hoede toch een beetje...
Ja,
wij samen ook veel hebben gehad over waar moet het heen met Holy Hub. En hoe doen we dat? Welke snaar willen we raken?
Ja.
Welke bronnen gebruiken we daarbij? Ja, jij bent daar veel ervarender in dan ik. Ik sta ook inderdaad 1 been bij de millennials.
Mm-hmm.
En dat heb ik heel erg leuk en inspirerend ervaren.
Leuk om te horen.
Ja, jouw ervaring.
Ook. Ja, het was natuurlijk ook heel leuk dat jij gewoon... Mij gewoon een mail sturen.
Ja, van, zo is dat begonnen. Ja.
Ja, en dat is dus ook wel weer heel kenmerkend voor jouw generatie. Dat jij doet dan ook theologie. Maar je weet ook van als ik met mijn studie iets wil gaan betekenen, dan hoeft dat niet per se al dat hele klassieke pad te zijn. Dan zijn er vast ook andere mogelijkheden. Dat vind ik dus ook zo ontzettend interessant. Dat jij ook gewoon echt aan het pionieren bent geslagen met wat je doet.
Het is niet een vaststaand gegeven.
Nee.
Ik denk dat we dat wel gemeen hebben om dat zoeken van...
Ja.
Wat hebben we nou voor zeggingskracht in deze tijd?
Ja, en we zijn er allebei heel erg van overtuigd dat die bronnen en die praktijken nog steeds relevant zijn. Maar we weten ook dat het wel op een andere manier moet. Hè, dat het niet zomaar meer... Voor sommige mensen nog wel, maar voor heel veel mensen ook niet meer.
Nee. Dus, zeker voor jongeren. Ja.
Nee.
Voor mijn leven... tijdsgenoten, die worden niet meer opgevoed met die vanzelfsprekendheid.
Nee.
Het gezag wat het eerst had.
Ja.
En tegelijkertijd zie ik ook dat mensen allemaal dan naar een psycholoog toe gaan. Of
mm-hmm.
daar hun hel van verwachten als het even niet goed gaat.
Ja, dat zijn echt de nieuwe dominees geworden natuurlijk. Ja,
precies. Zo zou je dat wel kunnen zeggen.
Ja.
Ja, dus dan is dit wel heel belangrijk in mijn ogen.
Ja. Dus dat hoop ik ook eigenlijk wel van Holy Hub in het algemeen. Maar, en ik zie dat dus ook bij jou gebeuren, dat het in die zin ook echt een oefenplek is. Hè? Want we weten het niet op voorhand, wat er nou precies nodig is en hoe het er precies uit moet zien. Maar ja, jij bent erin gestapt en de anderen ook. En we zijn het gewoon aan het ontdekken daar. Dus dat is echt leuk dat je aan boord bent.
Ja,
super.
Ja. Maar ja, ook opnieuw beginnen voor jou nu.
Ja.
Helaas. Of nou ja, voor jou gelukkig.
Ja, dat was een beetje onverwacht.
Want voor degene die het nog niet weet.
Ja, nou, ik ben in het aan het eind van het afgelopen jaar ben ik benaderd door een kerk in Huizen, bij Hilversum. Daar kom ik vandaan. Ik ben daar opgegroeid. En eigenlijk de kerk waar ik in opgegroeid ben, die hebben mij gevraagd, wil jij onze predikant worden? En dat is een beetje ongebruikelijk dat je op zo'n plek die zo bekend voor je is, dat doet. En voor mij was het ook gek, want ik dacht van ja, ik zit in de stad en ik zit bij Holy Hub en ik ben al die dingen aan het doen. Maar dat liet me toch niet los. En dat is dus ook wel weer heel interessant hoe dat dan precies werkt. Wij noemen dat dan in de kerk dat er een beroep op je wordt uitgebracht.
Mm.
Daar zit natuurlijk het woord roeping in. En ik ben best wel vaak benaderd door allerlei kerken in het land in de loop van de jaren van joh, we denken dat jij heel goed zou passen hier en zou je willen solliciteren of mogen we je beroepen of zoals dat dan gaat. En dan zei ik altijd nee, ik zit hier goed in Amsterdam en ik heb zoveel andere dingen te doen. Maar nu lukte dat niet meer. Dus er zat iets daarin waardoor er een soort werd ingebroken in mijn eigen ziel. Zo voelde dat echt.
Okay.
En toen ging er iets gebeuren wat ik niet meer helemaal kon controleren. Dus ik heb nog wel een tijdje verzet en zo. Maar er werd echt een beroep op me gedaan van kom ons helpen. Juist met alles wat je geleerd hebt. Ook in dat pionieren en en bij Holy Hub en zo. Want nou ja, wat je eigenlijk wel ziet gebeuren, dat is natuurlijk dat in zo'n dorp. Nou, Huizen is een flink dorp, 45.000 mensen. Maar dat er eigenlijk dezelfde dingen aan het gebeuren zijn als in de steden. Ja. Zeker ook als het over kerkelijke ontwikkelingen gaat. Ja, dus de vraag was eigenlijk van, wil je alles wat je geleerd hebt meenemen en met name je ook inzetten voor de aansluiting met jongere generaties hier in het dorp? Nou, dat ga ik doen.
Ja. Nou, ik denk dat ook zeker goed gaat komen. Omdat je
dat denk
bagage
ik
hebt.
Dat denk ik ook, ja. Dus het is weer een beetje anders en tegelijkertijd ook weer hetzelfde. En ik vind het ook wel weer mooi om gewoon weer een preekstoel op te gaan. Want dat heb ik de afgelopen paar jaar niet zoveel meer gedaan.
Ja.
Maar ik heb gewoon ontzettend veel bij Holy Hub geleerd. En ik ben heel benieuwd wat ik daarvan kan inzetten daar.
Ja, ja, mooi.
Ja. Ja.
Dus deze zomer is het dan.
Nou,
nemen we afscheid van jou.
Ja.
Misschien als afsluiting ook. Is er nog één ding of een visie, hoop, wat je hebt voor Holy Hub?
Ja, kijk, ik hoop dat. Holy Hub is natuurlijk nog maar net begonnen eigenlijk. En ik hoop echt dat Holy Hub groot kan worden. Dat gaat minder makkelijk blijkbaar dan dat lukt bij. De School of Life of de bewustzijnsschool, die toch in relatief korte tijd heel groot werden. De christelijke traditie heeft natuurlijk echt wat meer argwaan te overwinnen. Maar ik hoop dat er eigenlijk steeds meer partners zullen zijn die zeggen, nou, ik heb echt iets waarvan ik denk dat het de moeite waard is, dat het echt relevant is. En dat die ook gewoon mee willen doen. Dat die dingen ook via ons platform willen aanbieden.
Ja.
En dat tegelijkertijd er steeds meer mensen ook gewoon dingen ook komen doen. Dat ze de sprong wagen om iets te gaan onderzoeken in een van de programma's van Holy Hub. En dat we daar ook weer steeds weer nieuwe input uit krijgen. die je weer kan helpen om weer de goede programma's te gaan maken. Dus ik hoop echt ontzettend dat lukt. En natuurlijk ook dat de kerk er flink in blijft investeren. Hm. Want dat is wel nodig. Het zijn financieel ook wel... is het echt wel een uitdaging om zo'n platform in de lucht te houden. Maar ik geloof er wel heel erg in.
Ja. Ja. Groeien, bloeien.
Hopelijk. Ja, groeien en bloeien. Ja,
ja, ja. Mooi. En,
dus dat... nou, dat zal vast goed gaan.
Ja. 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 Nou, bedankt voor nu, Bas.
Alsjeblieft.
Ja. En dit was dan alweer de laatste aflevering van Opnieuw Beginnen. Voor nu alvast een goede zomer toegewenst. En wellicht dat we na de zomer weer opnieuw gaan beginnen. En je kunt de vorige afleveringen ook nog eens terugluisteren. En we zijn altijd benieuwd wat je van deze podcast vindt. Reageren kan via tabitha@holyup.nl. En ook kan je ons volgen via Facebook en Instagram. Heel erg bedankt voor het luisteren.